Ja, het is de Week van het Geld. Dat is een Europees initiatief trouwens van de Europese Bankenfederatie. En wij doen ook ons duit in het zakje. Doen we samen met De Tijd en Wikifin de Week van het Geld. Vergeet niet dat onze geldbus morgen van 7:30 's morgens tot 6:00 's avonds gestationeerd staat op de Groenplaats in Antwerpen.
Radio 1. Houd ik iets.
Het geld dat nog komen moet en hopelijk op een goede manier terechtkomt, zonder dat u er nog te veel moet van afstaan. We hebben het vandaag over pensioenen. Dat is iets wat je kunt veiligstellen en waar je sinds een tijdje ook zelf al kunt gaan berekenen op mypension.be. Hoe je situatie is, dat helpt wel. Maar erfenissen, daar hebben we het ook over. Alle vragen over erfenissen en pensioenen zijn welkom.
Laat van je horen via Radio Plus of Facebook. Twitter met hashtag Houtekiet of mail houtekiet@radio1.be.
En het telefoontje kan ook naar 078 78 56 80. Aan die lijn hangt nu Anoushka Klaarboud. Goedemorgen, Anoushka.
Goedemorgen, Jan.
Erfenissen, daar gaan we het in uw geval over hebben, want dat kan heel eenvoudig zijn, van ouders naar kinderen. Maar als dat gezin wat nieuwer samengesteld is, dan kan dat wat ingewikkelder worden. En uw gezin, het gezin waar u uitkomt, dat is zo'n nieuw samengesteld gezin, hè?
Ja, ik heb dus één natuurlijke zus, ja. Twee stiefbroers en twee halfbroers, laten we het zo stellen.
Goed man, een halfbroer, dat wil zeggen van de vader met de stiefmoeder.
Ja, ja.
En de stiefbroers die zijn meegekomen met...
Het eerste huwelijk van mijn stiefmoeder.
En uw vader is overleden en daar is het begonnen, hè?
Ja, wij hadden altijd een goede band. Mijn stiefmoeder is de meter van mijn oudste dochter. En
kijk eens.
Ja, dus en dan plotseling 2 maanden later komt er een testament uit de bus gevallen. En ja, ik bel daarvoor van ja, kijk, hoe komt dat nu? Dat papa dat plotseling zo 2 weken voor zijn dood een van de 2 huizen op uw naam gezet heeft. En toen kwam er heel cru uit, ja, mogen mijn kinderen dan niks hebben?
Ja.
Dus toen werd het plotseling na 20 jaar een verhaal van mijn kinderen en zijn kinderen. Ja.
En daar hadden jullie, want daar begint het misschien wel, daar hadden jullie voor het overlijden van je papa nooit over gesproken. Ja, want centen, daar praat je niet over.
Ja, daar hadden we nooit over gesproken, omdat ons papa altijd zoiets had. Ik heb ook een gehandicapte broer en die had zoiets van, ja, alles zal goed geregeld zijn.
Ja. Dus die stiefmoeder steekt stokken in de wielen, zeg maar. Dan zijn jullie naar het gerecht gestapt, jij en je natuurlijke zus, hè?
Ja, we hebben eerst een beetje in de intieme kring zo rondgevraagd van ja, wat moeten we daarvan denken?
Nee.
Die raden ons dan aan om juridisch advies toch in te winnen. Dan zijn we naar een open huis geweest waar we juridisch advies konden krijgen, gratis. En die mensen zeiden ook van ja, kijk mevrouw, in uw geval zou ik daar echt wel verder mee gaan, want anders... Ja, komt dat nog? Ja, dan krijg je niks, bij wijze van spreken.
Nee. Ja. En daar, u vond zelf dat u daar recht op had, want u was ja, natuurlijke kinderen van de vader. Rechtbankprocedure opgestart tegen de stiefmoeder dus?
Ja, samen met mijn zus.
Ai, ai, ai.
Ja, dat doe je niet voor je plezier, maar
natuurlijk.
Ja, op een gegeven moment sta je gewoon voor een voldongen feit, want anders sta je daar met een huis dat je moet onderhouden, want je bent natuurlijk eigenaar. Je bent eigenaar. Maar je hebt daar niks aan en je wilt daar eigenlijk allemaal gewoon vanaf.
En dat heeft u een uitspraak opgeleverd die in uw voordeel was?
Ja, we hebben eigenlijk 3 notarissen afgelopen, want de notaris speelt daar ook een heel grote rol in natuurlijk. En dan zijn we naar de rechtbank geweest en inderdaad via de notarissen en de advocaat is er dan een openbare verkoop geweest. Wat dat op zich niet nodig was, want had ze dat andere huis willen houden, dan had ze ons kunnen uitbetalen.
Mm-hmm.
Maar ja, als je... halfstarrig blijft weigert om mee te werken, ja, dan zegt de notaris op een gegeven moment, klak, boom.
Ja, en dan moet je naar de rechtbank, wat natuurlijk wel wat centen kost, hè?
Ja, dat kost enorm veel centen. Ja. Ik bedoel, ik had dan nog het geluk dat wij dat konden delen met mijn zus, maar die kosten van een openbare verkoop, dat is ook zoiets, weten, ja, daar sta je niet bij stil, maar dat kost stukken van mensen allemaal.
Ja, ja. Wel, een verhaal dat we graag even delen met Ellen Kleren van De Tijd, die net is gearriveerd. Ellen Kleren, goedemorgen.
Goedemorgen.
Met een verhaal van Anoushka, die kind uit een nieuw samengesteld gezin, de vader overlijdt, de stiefmoeder eist haar deel op, wil ook haar natuurlijke kinderen veiligstellen, uiteindelijk naar de rechtbank moeten gaan. Dus toen de vader nog leefde, nooit over gesproken. En daar ligt misschien wel de grond van vele problemen.
Ja, dat is inderdaad het geval. Het is eigenlijk met erfenissen. Niemand denkt spontaan graag aan zijn eigen overlijden. Maar eigenlijk is het iets waar je toch niet vroeg genoeg mee kan beginnen om erover na te denken, ja, om erover te spreken, ja, en om eventueel de noodzakelijke schikkingen te treffen. Ja. Zeker wanneer het gaat om nieuw samengestelde gezinnen.
En dat was het
omdat
geval.
Ons erfrecht eigenlijk daar helemaal niet is aan aangepast. Ja. Men is nu volop bezig met dat erfrecht te hervormen. Ja. En minister Geens wil daar voor de zomer mee stranden. Ja. Maar op dit ogenblik, ja, is het inderdaad...
We hopen dat hij landt en dat hij niet strandt. Want als hij strandt, dan is dat slecht nieuws natuurlijk. Maar voor Anoushka Klaarbout is het gelukkig goed afgelopen. Dank u wel, mevrouw Klaarbout.
Ja, bedankt.
Dat is een wijze les die we leren. Karen Bastin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ook een nieuw samengesteld gezin?
Ja, dat ook. Eigenlijk, ik heb 3 kinderen van mijn eigen en 2 stiefkinderen.
Ja.
Minder ingewikkeld, een stuk minder ingewikkeld.
Ouders zijn nog in leven, hè?
Mijn ouders zijn nog in leven, ze zijn wel gescheiden. Dus ik ben 43 jaar en ik ben wel actief bezig met mijn erfenissen.
Dus 43 jaar, ik neem aan, uw ouders zijn dan ver in de 60 of al in de 70. Ja, dan moet je daar misschien wel eens beginnen over praten.
Ja, maar eigenlijk, ze hebben vorig jaar plots een tumor op mijn baarmoeder gevonden. En ik ben snel geopereerd geweest. En al bij al een jaar later denk ik dat ze wel allemaal zal meevallen. Maar er werd op een moment voor mijn leven gevreesd. En dat zet je aan het denken.
Ja.
Wat als ik er niet meer ben?
Ja.
Dus ik heb dus aan mijn partners en aan mijn kinderen gedacht. En daar was alles redelijk in orde. Dus testament gecheckt en zo. Maar ja... Ik heb ook uiteraard erfenis met mijn ouders bespreekbaar gemaakt.
Ja.
Ik was snel afgestudeerd en ik heb sindsdien altijd gewerkt. Maar ik vind het heel spijtig dat ik al de helft van mijn loon moet afstaan elke maand. Dus mijn bruto netto verschil is 50%. Maar ik vind het echt oneerlijk dat ik bijna de helft van wat ik achterlaat ook aan de staat moet afgeven.
Ja.
Ik heb er hier keihard voor gewerkt. Ik heb mijn jeugd voor een stuk in het buitenland doorgebracht. Ik heb een bewust de keus gemaakt om in België te leven om mijn kinderen op te voeden. Ik waardeer de veiligheid, de scolariteit, de medische zorgen dat we hier hebben.
Uh-huh.
Maar wij betalen daar een hoge prijs voor.
En u heeft het geld dat mogelijk, wanneer uw ouders zouden overlijden, het geld wat dan zal vrijkomen, dat heeft u nodig, begrijp ik, of niet? Zelf?
Ik heb dat niet nodig, nee.
Heeft dat niet nodig?
Nee.
Dan
ik
zou u
dat
de
wel
erfenis,
regelen.
Dan kunt u de erfenissprong overwegen. Daar heeft Ellen Kleren vandaag over gepubliceerd in de Tijd.
Ja, sinds 2013 is het inderdaad mogelijk om de erfenis die je krijgt van je ouders te verwerpen in het voordeel van je eigen kinderen. Maar nu blijkt uit een rondvraag bij de notarissen in België, zowel in Vlaanderen, in Brussel als in Wallonië, dat heel weinig mensen spontaan bereid zijn om dat te doen.
Ja.
Het grote struikelblok is dat als je dat doet, dat je de volledige nalatenschap moet verwerpen. Je kan niet zeggen, kijk, ik houd het bijvoorbeeld de spaarcentjes van mijn vader voor mij en ik geef het huis door.
Het is alles
of niets. Dat is het grote struikelblok. Bovendien blijft het, is het ook
maar
zo...
Maar het voordeel is dat je geen 2 keer die successierechten
maar
moet.
Het is wel het voordeel dat je dus geen 2 keer die erfbelastingen, zeggen we tegenwoordig.
Sorry.
Het is ondertussen een Vlaamse bevoegdheid geworden. Maar inderdaad, iedereen zegt successierechten nog altijd. Het is inderdaad zo dat je dan dus door het feit dat je dan eigenlijk een generatie overslaat, dat je maar 1 keer erfbelasting betaalt in plaats van 2 keer.
Weinig mensen durven dat doen. Zou u dat aandurven, Karen Bastin?
Dat zet je aan het denken. Is dat wel gezond voor de kinderen? Om te weten, zo jong, dat ze al zoveel gaan ontvangen.
Ja, kijk, je zou de redenering kunnen omkeren, mevrouw Bastin, en zeggen van de kinderen hebben het nu misschien meer nodig dan op het moment dat u zelf het loodje zult leggen. Maar goed, dat zijn dingen...
Ik weet het niet. Bent u zo in het leven begonnen? Ik bedoel, wij werken eerst allemaal keihard voordat wij echt kunnen genieten.
Ja. Ellen Kleren, je moet er eerst voor werken en dan...
Dat klopt, dat is iets dat ook heel veel notarissen die ik de afgelopen dagen heb gesproken zullen herkennen. Ze zeggen ook meteen, heel veel ouders staan toch nog een beetje huiverachtig tegenover de idee van, we gaan onze kinderen, die dan toch misschien nog niet zo oud zijn, meteen een groot kapitaal geven.
Het is bijna iets ethisch, je moet het verdienen.
Laat ze het maar eerst een beetje verdienen.
Ja.
Bovendien, door het feit dat de mensen zelf ook alsmaar maar ouder worden, houden heel veel mensen ook graag zelf nog een appeltje voor de dorst. Ja. Houden rekening met de mogelijkheid dat ze later bijvoorbeeld zelf nog in een verzorgingstehuis of zo moeten opgenomen worden. Ook dat speelt uiteraard allemaal mee.
Dat bijvoorbeeld, ik heb een serviceflat met mijn moeder gekocht, bijvoorbeeld voor haar later.
Ja. Goed, het is allemaal food for thought, zullen we maar zeggen. Dankjewel, mevrouw Bastijn, dat u het met ons even wilde delen. Hè?
Graag gedaan.
Dag.
Ga naar radio1.be of bel 078 78 56 80.
De politie meldt een ongeval op de E313 van Antwerpen naar Hasselt in Herentals-West. Verder staat er nog 151 kilometer file. Gent-Brussel 3 kwartier, langzaam tussen Erpenmeren en Aalst en verder vanaf Ternat. Antwerpen-Brussel 40 minuten via de E19 vertragen vanaf parkeerterrein Peutie. Tiene-Brussel 40 minuten vertragen vanaf Heverlee en op de E411 traag vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook 20 minuten extra. Van Waterloo tot Groenendaal. Verder op de ring nergens meer dan 10 minuten vertragen. Door een Europese top wordt in Brussel de Reijerstunnel richting centrum afgesloten vanaf 11 uur. Gent-Antwerpen is 55 minuten langzaam vanaf Haasdonk. Breda-Antwerpen 40 minuten vertragen vanaf Sint-Job. Turnhout-Antwerpen 55 minuten traag vanaf Zoersel. Lumme-Antwerpen 1 uur 10 minuten vertragen vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Merksem en Antwerpen-Oost. De weg is vrijgemaakt op de E17 van Antwerpen naar Gent in Lokeren en op de N26 Leuven-Mechelen gaat het in beide richtingen moeizaam door een ongeval ter hoogte van Schiplaken.
Moderne accountants kiezen geen boekhoudpakket. Die kiezen Yuki.be. Humo's Rock Rally viert zijn 20e editie. Met concerten van de Brassers, Compact Disc Dummies, Murray's Place Noordkaap en de Van Jets. Met een schat aan archiefmateriaal.
Ik lag in bed met mijn humor.
De 20e Rock Rally op zaterdag 9 april in de AB. Bestel nu uw tickets op abconcert.be of beklaag het uw levenslang. Samen met Radio 1.
American Squirm van Nick Lowe.
Houd de kiet.
Radio 1.
Ja, kennis over geld en praten over geld. Het is nog altijd een beetje een taboe, stellen we deze week, deze hele week toch nog vast. Morgen hebben we het over geld en geluk. En uit een onderzoek bleek ook dat het vaak toch gebrek is aan kennis van de wetgeving, van wat mogelijk is. Bijvoorbeeld die erfenissprong. Het is misschien deels ook de vrees, Ellen Kleren van de tijd, deels de vrees om dat hele vermogen meteen over te dragen aan de kleinkinderen, maar deels ook misschien gewoon het niet beseffen, er niet genoeg mee bezig zijn.
Ja, inderdaad. Voor erfenissen geldt eigenlijk maar één heel belangrijk advies. Dat is dat je je eigenlijk niet genoeg kan informeren en u informeren bij de juiste bronnen. Het is niet de bedoeling dat ik hier reclame maak voor gespecialiseerde advocaten of notarissen, maar in dit geval kan een goed advies echt wel het grote verschil maken. Tuurlijk. Zeker als je wil vermijden dat er nadien conflicten ontstaan tussen mensen die u eigenlijk allemaal dierbaar zijn.
En als je je geld wat beter wil beheren, dan is er ook deze week radio1.be, want we hebben daar gisteren een overzicht gemaakt van een achttal apps, Currency, Treecount, Hotels Combined, prijsvergelijk.nl. 8 apps die je kunnen helpen om je geld beter te beheren. Ga eens kijken naar radio1.be en dan vindt u daar het hele overzicht. En vergeet niet dat morgen onze geldbus de hele dag van half 8 morgens tot 6 uur 's avonds geparkeerd staat op de Groenplaats in Antwerpen. Maar nu die erfenissen, wat moeten we daarvan weten en waar moeten we over praten. Martien Komijn, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
U heeft altijd in de sector gewerkt, van de fiscale kant dan.
Ja, inderdaad.
En ja, wat we altijd zeggen, erfenis, je moet de helft aan de staat afgeven.
Ja, kijk, mijn ervaring na 40 jaar toch in die branche gewerkt te hebben is, zeker mensen die geen kinderen hebben, vind ik het heel belangrijk dat die, als ze nog bij hun zinnen zijn en als ze over een groot vermogen beschikken, dat ze zaken regelen voor ze voor het te laat is. Ja. Want anders staan de erfgenamen voor een hele grote schuld aan de staat. En de staat voorziet wetgeving om het vroeger te regelen tegen een veel goedkoper tarief.
Ja, maar de helft afgeven, dat is misschien een lichtjes overtrokken.
Nee. Als het werkelijk in zijlijn gaat, heel verre verwanten, gaat het over meer dan de helft.
Meer dan de helft zelfs?
Ja, meer dan de helft.
Dat wil zeggen, zijn we daarmee, als je dat Europees gaat bekijken, zitten we daarmee bij de hoogste tarieven?
Ik denk het wel, ja. Ik weet het niet met zekerheid, maar het zal zeker zijn.
En heeft dat te maken met verouderde wetgeving?
Dat heeft te maken met een heel oude wetgeving die eigenlijk op de familiale banden gesteund is. Hè. Mm-hmm. Hoe dichter verwant vindt men, hè, hoe meer rechten mensen hebben op. Maar ik heb een verhaal van iemand die zijn zaken niet tijdig geregeld had, heel bemiddeld was.
Yeah.
En dus het geld ging normaal allemaal naar mensen die hij nooit gekend had.
Oké.
Okay. Omdat, en die mensen kwamen dan...
Want hij had geen kinderen, ja.
Hij had geen kinderen, hè, en het waren erfgenamen, ik weet niet hoe ver, die hij nooit gekend had, die waren heel blij, zo'n notaris een aanschrijf. En dan, als ze de woning gingen leegmaken uiteindelijk, vonden ze nog een kluis in de kelder.
Ja.
En daar stak dan een testament in, dat alles voor de dierenbescherming was.
Dat zijn slechte verrassingen.
Die familieleden waren eerst heel blij en dan later heel ontgoocheld dat het dan toch niet voor hen was.
Maar je kunt natuurlijk ook redeneren. U zegt, hij had geen contact gehad met die mensen. Dat waren mensen nogal ver, familiaal.
Ja.
Dat je dan denkt, misschien heeft hij net daarom, net omdat hij weinig contact en verbondenheid voelde.
Ja, maar dus dat stak dan ergens zodanig verstopt dat niet direct gevonden is.
Ja, ja.
Hè? En dat geeft dan problemen, hè. Als dat bij de notaris ligt, dan is dat direct duidelijk.
Ja, maar had men dat dus niet gevonden, had men die kluis niet gevonden, dan had de dierenbescherming er kunnen naar fluiten en waren de familieleden ermee weg.
Ja, verre verwanten. En ik heb dat in heel mijn carrière dikwijls gehoord van, ja, maar hij heeft altijd gezegd dat het voor mij was en voor mij was. Als het niet op papier staat, ja, sorry, maar, dan is het nog altijd de wet die doorgaat.
Ja, maar kunt u begrijpen dat iemand die dan beslist, het gaat niet naar die familie van mij, want ik heb ze toch bij leven nooit gezien, misschien was dat de redenering, ik weet het niet.
Dat vind ik heel goed. Goed,
ja, maar dat die man dan een testament opstelt en daar geen notaris bij betrekt. Dat is gek.
Voilà. Ja, hij heeft daar geen notaris bij betrokken. Hij heeft een notaris gebeld als hij in het ziekenhuis was en die is te laat gekomen, want hij was onmiddellijk overleden.
Ja.
Dus misschien wou je nog iets veranderen, maar ook te lang gewacht.
Ja.
Dus wacht niet te lang op een zekere leeftijd, regel een deel van de zaken. Hou nog genoeg voor jezelf, ja, maar regel toch al iets. Dat en is eigenlijk een raad dat ik aan oudere mensen wil geven.
De gouden raad van Martien Komijn, die het als ambtenaar heeft meegemaakt. Dankjewel mevrouw Komijn voor die gouden raad.
Graag gedaan hoor, dag.
Jurgen Verheijen heeft een vraag voor Ellen Kleren. Goedemorgen meneer Verheijen.
Goedemorgen meneer Houtkiet.
Een vraag.
Ja, sinds een paar jaar ben ik bewindvoerder voor mijn demente vader.
Ja.
En ik was aan het luisteren naar het programma, het gaat over erfenissen. En dan stel ik mij de vraag, wie gezond is als ouder, die kan ervoor opteren om een schenking te doen.
Ja.
Maar als bewindvoerder ben ik daar niet zo zeker van of dat tot de mogelijkheden behoort. Omdat daar misschien een belangenvermenging speelt. Het
kan geïnterpreteerd worden als u doet zichzelf een schenking. Dat kan,
inderdaad.
Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn, Ellen Kleren.
Nee, dat kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Als bewindvoerder heb je eigenlijk ook een beetje als taak om het vermogen van uw vader te beschermen. Ja. En het spreekt voor zich dat er sprake is van een belangenvermenging. Als je nu goederen uit het vermogen van uw vader gaat schenken aan uw broer of aan uw zuster of aan uzelf, dat kan volgens mij niet. Het is soms wel mogelijk om bepaalde goederen te verkopen, maar je zult toch altijd een bijzondere machtiging nodig hebben of een speciale toelating nodig hebben van de vrederechter, denk ik, in dit geval. Ja. Dus ik denk dat iedereen dat zo automatisch aanvoelt, dat zomaar niet kan. Hè.
In andere woorden, jammer dat het niet geregeld is op het moment dat uw vader nog helder was. Alweer een pleidooi om dit soort dingen liever tijdig dan te laten regelen. Jurgen Verheijen, pertinente vraag natuurlijk, maar het zou gek zijn dat u als bewindvoerder daar dan eigenmachtig kunt over beslissen. Dat voelde u zelf wel aan, neem ik aan. Hè?
Ja. Ja, vandaar de vraag. Het is ook niet zo evident. Ik heb geen juridische achtergrond. Het is soms wat zoeken, wat is er mogelijk, wat kan je doen, wat kan je niet doen.
Bij wie bent u te raden gegaan, behalve bij ons?
Wel, op dit ogenblik is de aanleiding van mijn vraag het programma geweest.
Okay.
Ik heb daar eigenlijk... dat is ook niet iets wat speelt eigenlijk, maar het was eerder de vraag van, de persoon zelf kan het op zich niet meer beslissen.
Ja. Is er ergens een bron, mevrouw Kleren, waar je dit soort van dingen, dit soort algemene vragen, want die doet zich wel vaker voor, waar je daar een helder antwoord kunt op vinden?
Ja, ik denk dat de meneer zich eens moet gaan informeren bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats. En daar zal men hem zeker verder kunnen helpen. Want er is ook, ik geloof vorig jaar in september, een en ander veranderd in verband met het voorlopig bewind van mensen die onder meer goederen van mensen die dementerend zijn. Dus ik denk dat hij best daar eens gaat aankloppen om zich nader te informeren.
Dus u weet wat doen, Jurgen Verheijen, griffie van het vredegerecht.
Ja, dank u wel.
Succes daarmee, dank u wel voor uw vraag. Jean-Marie Sterk, goedemorgen.
Ja, goedendag, dus Jean-Marc Sterk.
Jean-Marc, excuseer mij. Als je een dagje ouder wordt, dan kun je wat moeilijker lezen. We hebben het over erfenissen en de context daar rond die het soms heel moeilijk maakt. In uw geval is uw echtgenote komt uit een nieuw samengesteld gezin.
Ja.
Ja.
Dus mijn echtgenote, haar moeder, die was gehuwd.
Ja.
Die had twee zonen met die persoon.
Ja.
Ja. En zij is café gaan houden. Daar heeft zij iemand anders leren kennen.
Ja.
Dus zij had met haar eerste man gebouwd. Zij heeft die verlaten. Dus die persoon die zij leren kennen heeft een dochter meegebracht, maar die was eigenlijk ook van hem niet. Dus die was van die vrouw waar dat die bij was.
Ja.
Maar heeft die meegebracht. Die is daarmee grootgebracht.
Ja.
Dan nadien is zij van die persoon, dus daar is mijn moeder dan, mijn vrouw dan van gekomen.
Oh,
van die persoon, haar moeder dan.
Ja.
Dan zijn die ook gescheiden. En dan heeft de moeder 20 jaar geprocedeerd. Dus ze had gebouwd met die eerste persoon, maar die is overleden.
Ja.
En dan is zij met die persoon in die woning getrokken.
Ja.
Met die tweede persoon is zij nog een deel bijgebouwd en zo. Dus zijn nog een stuk grond bijgekocht en zo. Dus, maar daar was niks op gemaakt. Dus die persoon is dan na 20 jaar ook gestorven.
Ja.
Dan moest hij eigenlijk binnen procederen tegen die zijn nieuwe vrouw. Plus tegen eigenlijk de dochter daaraf en zo, maar dan is de moeder ook overleden. Ja. En dan uiteindelijk hebben wij gezegd als kinderen van kijk, wij gaan verkopen. Wij moeten weten wat dat de schuld ondertussen is. Die was in de 50.000 euro al, die schuld.
Ja.
En de moeder had ook de wens van dat die dochter die zo zich meegekomen was, dat die ook kon delen in haar deel.
Ja.
Dus uiteindelijk, dus haar deel moest in dier.
Maar mijn
vrouw had ook...
Zeg maar.
Ja, zeg maar.
Nee,
mijn vrouw had ook de naam niet van haar eigenlijke vader. Dus zij had de naam van die persoon die overleden was.
Nee,
dus, dat
meneer
was
Sterk,
eigenlijk...
mag ik dit beleefd een kluwen noemen en met een kwinkslag durf ik er nauwelijks, maar het zou een aflevering van een heel slechte soap kunnen zijn. Dit wordt heel ingewikkeld als je het niet goed geregeld hebt. En dat is wat niet gebeurd is, denk ik, hè?
Dat is totaal niet gebeurd. Ja. En daarmee, ik en mijn vrouw zijn nu ook een nieuw samengesteld gezin en wij hebben zoiets, wij gaan alles regelen.
Alles regelen, dat zou ik wel...
Wij hebben ook gebouwd. Wat gaan wij doen? Tegen dat wij uiteindelijk naar de rusthuis moeten, gaan wij eerst de woning verkopen. Gaan wij dat geld, voordat we nooit moeten gaan, dus eerst nog een paar jaar niet.
Ja.
Gaan wij dat geld op een rekening zetten. Ja. Dus op de naam van de zoon en van de stiefzoon.
Ja.
En dat wij zo zeggen, dat we die erfenisrechten kunnen ontwijken.
Ja.
Want dan staat het al op hun naam. Het geld dat er is op de bank brengt het niks meer op.
U heeft,
kan er eerlijk over zijn.
Enfin, u heeft met schijn en schande een les geleerd en het zal u niet overkomen.
Nee. En dat gaan we in twee kluizen steken en ook de gasten die daar een kluis in hebben op hun naam en dan kunnen zij er alles uithalen als het ooit zo daar is.
Geld in kluizen, Ellen Kleren.
Ja,
het verhaal van meneer bewijst in eerste instantie hoe complex het in de praktijk kan worden. Een ander aspect dat in dat verhaal aan bod komt, dat is eigenlijk schenken tijdens het leven.
Ja.
Geld overhandigen, geld op inderdaad, men kan roerende goederen, zoals geld, alles wat men letterlijk in de hand van een ander kan steken. Men kan dat tijdens het leven schenken, zonder dat er schenkingsrechten moeten betaald worden.
Moet alleen als binnen de 3 jaar de schenker zou overlijden, moet je wel
de erfenisrechten betalen. Dus je moet er dan wel op hopen dat de schenker nog 3 jaar blijft leven. Dat is 1 punt. Maar daar wil ik toch ook een beetje een waarschuwing aan vastkoppelen.
Ja.
Want dat is zo'n beetje, het is niet pejoratief bedoeld, maar zo'n beetje van die toogpraat. Ik schenk wel alles weg tijdens mijn leven. En dan die erfenisrechten, het zal mijn verste zorg zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk een verkeerde redenering. Want op het ogenblik dat er iemand overlijdt, dan moet de notaris een zogenaamde fictieve massa samenstellen. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij moet kijken wat er zoal in het vermogen van de persoon die overleden is, wat daar zoal heeft ingezeten.
Ja.
En hij moet daarbij ook rekening houden met schenkingen die in het verleden zijn gebeurd.
Ja.
En dat kan ook wel eens tot vervelende situaties leiden. En vooral en met name wanneer blijkt dat er eigenlijk meer is geschonken aan bepaalde personen dan eigenlijk mocht, omdat de rechten van de kinderen, van de biologische kinderen, van de reservataire erfgenamen, dat die benadeeld zijn geworden. En dan is het hek ook weer van de dam.
Ja. Ingewikkelde situatie en je kunt je maar beter heel goed informeren, Jean-Marc Sterk. Ik ben blij dat u die les geleerd heeft. Dank u wel voor uw getuigenis, meneer Sterk.
Alvast bedankt.
Zometeen hebben we het over pensioen. Zal uw pensioen later groot genoeg zijn om comfortabel te kunnen leven? Of denkt u dat, rekent u op de staat? Probeert u zelf iets op te bouwen via dat pensioensparen? Of doet u het op een andere manier? Alle verhalen zijn welkom.
Ga naar radio1.be of bel 078 78 56 80.
De politie meldt een ongeval op het knooppunt Antwerpen-Zuid. De linkerrijstrook is versperd voor wie van de Antwerpse ring vanuit Nederland komt en de E19 richting Brussel op wil.